En het zesde vers. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood vindt uw gunst oneindig groot. En ook het zesde vers. Zullen we samen de Heere om zijn zegen bidden. Opnieuw, Heere, roepen wij uw naam aan in het gebed, met eerbied en diep ontzag, nu wij aan de laatste zitting mogen beginnen op deze dag in onze conferentie. Alweer de 15e die u ons gegeven hebt. Wat blinkt daarin uw trouw en uw goedheid, dat wij met elkaar deze plek mogen hebben en met elkaar zo samen ons mogen buigen over en voor de schriften die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Want daarin is toch de Christus Gods, de grote hoge priester over het huis van u. En heren, als u ons deze dag al zoveel gegeven hebt, dan bent u toch die God die van het geven niet armer en van het inhouden niet moe wordt. Wilt u ons dan nog genadig zijn in spreken en in luisteren, opdat ook deze conferentie en deze dag en deze avond mag zijn tot opscherping, tot aanvuring om de loopbaan te lopen en op Christus alleen te zien. Wilt u aan ons gedenken, persoonlijk, ambtelijk, in onze gezinnen, in de kerken, in de gemeenten? Geef, Heere, dat er komt de doorbraak van leven uit de hemel. Wij krijgen de beweging er niet in. Het ziet alles op u. Wij hebben alles verzondigd. En u zou naar recht met ons handelen, als ge uw handen van ons zoudt aftrekken. En dan kunt u van ons wel af, maar ge kunt van uw woord niet af. Want zolang als de zon schijnt, zal uw naam van kind tot kind voortgeplant worden. En heren, als u ons dan geroepen hebt in het ambt of in de ambtelijke dienst of op welke manier dan ook wij betrokken zijn bij de voortgang van de evangeliedienst, geef ons dan het rechte zicht daarop, opdat wij in het openbaar en bij de huizen onszelf daarvoor over hebben. In het gaan, in het spoor van de grote meester Jezus Christus. En dat wij in alle dingen een stil vertrouwen mogen hebben op uw hulp en op uw bijstand. Ook als het soms lijkt een ploegen op rotsen. Als alle dingen ons tegenkomen en wij geen weg zien bij onszelf. Heere, gaat u dan voor. Wij hebben het u gebeden. We hebben het opgezongen vanmiddag al. Zend uw licht en uw waarheid, dat die ons geleiden. En heren, dan moeten wij u erkennen dat wij soms niet eens weten wat wij bidden, omdat het voor ons zo gevaarlijk is. Als u uw licht en uw waarheid neerzendt, omdat er dan bij ons zoveel aan het licht komt en voor de dag komt dat voor u niet kan bestaan. Maar schenk ons door de kracht van de Heilige Geest die verootmoediging om tot Christus te vluchten. Heere, wilt u zelf in ons midden zijn? Wilt u aan ons denken en ons zegenen in de naam van Hem die u altijd hoort, uit genade. Amen. Ik lees u enkele verzen opnieuw uit de Hebreeënbrief, allereerst hoofdstuk 4, de verzen 14 tot en met 16. En daarna uit het zevende hoofdstuk vanaf vers 23. Hebreeën 4, de verzen 14 tot 16, dewijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dan hoofdstuk 7, vanaf vers 23. En genen zijn wel vele priesters geworden omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, Christus, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft, om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonden van het volk. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedzwering die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is. Tot zover. Broeders, nadat we gisteren nadachten over met name het offerkarakter van het werk van de Heer Jezus Christus, willen we vanavond nadenken over dat tweede aspect van Christus' priesterlijk ambt, de voorbede. Maar eerst wil ik nog een andere vraag met u onder ogen zien. Ik was eerst van plan eigenlijk om dat te laten rusten, maar door de gesprekken en verschillende vragen die wat naar boven zijn gekomen, ook met name van onze jongere collega's, onze jongere broeders in de dienst die daar nadrukkelijk mee geconfronteerd worden, wil ik toch graag nog ingaan met u op de vraag: voor wie stierf Jezus nu? Dat is dus de vraag naar de omvang van de verzoening. Want daar zit nogal wat aan vast. Waarbij ik er direct maar bij zeg dat ook op dit punt, op meer punten, maar ook op dit punt, de gezonde, gereformeerde, confessioneel geëikte positie onder druk staat. Je durft toch vandaag bijna niet meer te zeggen dat Christus niet voor alle mensen is gestorven. En het is dus de vraag, hoe ligt nu bijbels gesproken de inhoud van de verkondiging als het gaat om Christus en die gekruisigd? Voor wie is Christus gestorven? En u weet dat er in de Bijbel inderdaad sprake is van allen, dat één stierf voor allen, terwijl anderzijds er het getuigenis van de schrift is dat Christus gekomen is om zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. En de vraag is dan, wie zijn die allen, wie zijn die velen? Ik wil u met een paar houtskoolstreken even de drie grote stromingen tekenen. De drie posities. In de eerste plaats het absolute universalisme, oftewel de leer van de alverzoening. Waarbij men er dus van uitgaat dat alle mensen behouden worden. Dat komen we in de vroege kerk al tegen bij Clemens van Alexandrië, bij zijn leerling Origenes. Maar er zijn ook in de latere tijd anderen te noemen, Schleiermacher. En in onze eeuw is er toch ook dat Bartsiaanse universalisme van de dialectische theologie. En zijn leer van de verzoening, ik denk dat dokter van Genderen daarin gelijk heeft. Die leer van de verzoening is moeilijk te vatten. En of hij uitkomt bij de alverzoening is een veelbesproken kwestie, maar een van zijn laatste uitspraken daarover is dat men er niet op kan rekenen, maar wel op kan hopen dat alle mensen behouden worden. En u weet wellicht dat de moeilijkheid bij Karl Barth altijd is, trouwens niet alleen bij hem, dat men onder orthodoxe termen uitermate onorthodoxe gedachten presenteert. Ik ga daar niet verder op in, alleen zeg ik nog dat dit denken een geweldige impuls heeft gegeven in de richting van het universalisme. En in dit klimaat is de verkondiging, de bediening van de verzoening dan ook verlaagd tot een mededeling van een aangebrachte stand van zaken. En dat heeft een diep spoor getrokken. En in het algemeen gesproken, hoe liberaler een kerk, hoe meer universalisten in haar midden. Het Bijbels getuigenis van Christus en aangaande Christus lijden en sterven als voldoening en betaling is bij deze aanhangers van de leer van het universalisme bepaald niet populair. Wij wijzen dat af. Daar is geen Bijbelse grond voor. Christus zelf is het die op aangrijpende manier spreekt over schapen en bokken, over de brede weg die tot het verderf leidt. Gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. De schriften zijn dus te duidelijk om ons toe te staan aan deze aangename droom toe te geven. Maar dan kom ik wat dichter bij huis, dan is daar in de tweede plaats het relatief universalisme. De wijdvertakte opvatting dat de verzoening universeel is in zijn goddelijke bedoeling, maar beperkt in zijn directe, daadwerkelijke toepassing. De leer dus dat Christus wel voor alle mensen gestorven is, maar dat niet alle mensen zalig worden. De positie van de remonstranten ten tijde van Dort. Een geestesrichting ook die in Dort veroordeeld is, maar die na Dort, naar het woord van Herman Bavinck, in de 17e en 18e eeuw, hoe langer hoe meer ingang heeft gevonden en de beheersende stroming is geworden. Dat Jezus Christus de zaligmaker van de wereld is, voor elk en ieder mens is gestorven, alzo dat hij door de dood van het kruis voor hen allen de verzoening en de vergeving der zonden verworven heeft, alzo nochtans dat niemand deze vergeving der zonden daadwerkelijk geniet dan de gelovige. Wat denkt u, van wie zou deze uitspraak zijn? Herkent u hem? Hij is van Arminius. Hij heeft nogal wat navolging gehad, dus tot op de dag van vandaag. En hij verwijst naar Johannes 3, vers 16 en 1 Johannes 2, vers 2. En deze positie, en daarom is het ook zo dicht bij huis, die kent overeenstemming met wat ik dan maar noem het historisch Calvinisme, dat niet iedereen gered wordt en dat degenen die gered worden allen zijn die geloven in de Heer Jezus Christus en zij alleen. Oppervlakkig gezien is er dus Bijbelse grond, doet het sympathiek aan en het heeft in zich, naar men zegt, een evangelieverkondiging die breed en ruim en moedgevend is. En de toon van de verkondiging is: God heeft u lief, Christus is voor u gestorven, hij stierf voor u. Dat wordt dus gezegd zonder onderscheid tot allen en ieder. Ik bracht dat gisteravond al ter sprake. Wat wil in dit verband dan zeggen dat Christus stierf en het offer van zijn leven gebracht heeft? Hij maakte het heil mogelijk voor alle mensen. God was bereid vanwege het offer van Christus een nieuw verbond met zondige mensen op te richten. En dat hield voor hen in, dat hield voor iedereen de mogelijkheid in om behouden te worden. Maar van deze mogelijkheid moet wel gezegd worden dat die niet altijd werkelijkheid werd. Christus stierf voor allen, maar niet allen zullen gered worden. Waarom niet? Is Christus wel in staat om voor allen te sterven en voor allen de verlossing mogelijk te maken, maar is hij niet in staat daadwerkelijk allen te verlossen? Heeft hij in zijn offer dan alleen maar de mogelijkheid geschapen voor mensen om verlost te worden? Broeders, ik voer de spanning nog wat op. Waarom stierf hij voor allen terwijl velen verloren gaan? Het antwoord op deze vraag luidt dat het heel mogelijk is, maar dat het ervan afhangt hoe de mens zou reageren. Die mens die moet beslissen of hij het aangeboden heil al dan niet aanvaardt. Christus heeft het heil mogelijk gemaakt. Het aanbod komt tot de mens. Christus heeft u lief. Christus stierf voor u. Maar nu moet de mens wel antwoord geven. Hij moet zich tot Christus wenden. Hij moet het heil aanvaarden. Hij moet Christus toestaan in zijn hart te komen. Of hij moet beslissen de genade te weerstaan. Het is dus eeuwig wel of eeuwig wee. De keus is aan u. En dat komt dus neer door een verwerkelijking van de verzoening door onszelf. God is hier afhankelijk gemaakt van de keuze van de mens. En ik mag sinds de lezing van broeder Kater ook Warfield hier citeren, die de hele scherpe opmerking maakt dat deze positie, dit relatief universalisme, tekort doet aan de intrinsieke waarde van het offer van Christus. Dat tast dus de waarde, de betekenis, de kracht van het offer van Christus aan. Voor wie stierf Christus? Niet voor zijn eigen zonden, want die had hij niet. Maar voor de zonden en de overtredingen van anderen. Christus stierf ook niet voor de gevallen engelen. Toen zij zondigden tegen een soevereine Heere en Maker, werden zij ogenblikkelijk weggedaan uit de goddelijke tegenwoordigheid. En zij worden bewaard, met eeuwige banden, onder de duisternis bewaard, tot het oordeel van de grote dag. Christus nam niet de natuur van de engelen aan, maar het zaad van Abraham. Hij offerde zichzelf op om verzoening te doen voor de zonden van mensen. Niet voor alle mensen. Mag ik u, broeders, puntsgewijs, want ik moet mij zeker beperken, de positie doorgeven van Thomas Boston. En die kunt u niet verdenken van enghartigheid in de aanbieding van het evangelie. Hij heeft de zaak onder ogen gezien en vervolgens onder woorden gebracht. Hij zegt, Christus stierf niet voor iedere man en vrouw in deze wereld. Het is waar dat er kracht genoeg was in Christus offer voor de zonden van de hele wereld. Geen enkel misverstand daarover. Zijn bloed heeft oneindige waarde vanwege de oneindige waardigheid en de uitnemendheid van zijn persoon. In deze zin, zegt hij, verstaan sommigen die schriftplaatsen waar Christus genoemd wordt de zaligmaker der wereld. Maar de zaligmakende kracht van het offer van Christus strekt zich niet uit tot allen. Want, ten eerste, de schrift zelf spreekt over een zeker getal, soms genoemd Gods kerk. Handelingen 20. Wijd de kudde Gods die hij gekocht heeft met zijn eigen bloed. Efeze 5. Christus heeft de gemeente lief gehad en zichzelf voor haar overgegeven. Soms worden ze schapen genoemd. Johannes 10, ik leg mijn leven af voor mijn schapen. Ze worden ook genoemd degene die hem door de Vader gegeven zijn. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geeft. En Boston verwijst dan ook nog naar Johannes 10, mijn schapen horen mijn stem, enzovoort. Uit deze en andere schriftplaatsen valt op te maken dat de dood van Christus niet voor allen is, maar voor een zeker aantal. In de tweede plaats moet de verbinding gelegd worden met de voorbeden van Christus. Als Christus niet bidt voor iedereen in de wereld, volgt daar onmiskenbaar uit dat hij niet stierf voor allen en ieder. Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn uwe. Die twee delen, broeders, van het priesterschap van Christus. Zijn offer en zijn voorbeden zijn van dezelfde omvang en hebben dezelfde ruimte. We vinden dat terug, die samenhang, in de schriften, ook op andere plaatsen. Romeinen 8, wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand van God is. Die ook voor ons bidt. In de derde plaats, de dood van Christus is een daad van de hoogste liefde. Nooit was er groter liefde En nooit zal er grote liefde openbaar zijn of worden in deze wereld. Niemand heeft meer de liefde dan deze, zegt Jezus, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. En zegt de apostel in Romeinen 5, maar God bevestigt daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Het is dus duidelijk, het kan niet ontkend worden, zegt Boston, dat niet ieder van Adams nageslacht het voorwerp is van Christus' kostbaarste liefde. En daarom legde hij niet voor iedereen het leven af. Ten vierde, uit de verzekering dat Christus zichzelf offerde tot een slachtoffer, met het doel, met het oogmerk de hele mensheid te redden, als dat zo zou zijn, dan zou daaruit volgen dat Christus voor veel mensen stierf, ja, voor een ontelbare schare mensen die nooit hoorden van zijn gezegende naam, noch van de zegeningen en weldaden die hij door zijn dood heeft verworven. Maar dat gaat dwars in tegen het doorlopend getuigenis van de Heilige Schrift zelf, die ons eenvoudig duidelijk maakt dat er geen heil kan zijn dan door het geloof in Christus. En dat het geloof is uit het gehoor. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Enzovoort. Als Christus voor allen zou zijn gestorven, dan betekent dat ook dat hij stierf voor hen die hij kende als kinderen des toorns, zonen van het verderf die God voorbijging en liet in hun val. In die ellendige toestand waarin zij zichzelf hadden gestort, Boston noemt dat absurd. Als Christus stierf voor alle mensen, vervolgt hij, stierf hij ook voor hen die in de hel zijn, nu, in die poel van vuur en zulver, zonder enige hoop op verlossing. Dan droeg hij de straf, onderging hij de helse kwelling en verlatenheid die zij nu zelf dragen en die zij tot in eeuwigheid zullen dragen. Als Christus stierf met de bedoeling alle mensen te behouden, en dat vind ik heel fundamenteel, dan is hij een onvolmaakte, een onvolkomen zaligmaker. Een zaligmaker die wel aan de gerechtigheid heeft voldaan vanwege hun zonden. Die wel de verlossing heeft aangebracht door zijn bloed. Maar een zaligmaker die dat niet kan toepassen. Maar hij is toch de volkomen zaligmaker. Hij heeft het toch uitgeroepen. Het is volbracht. Hij is toch de zaligmaker van hen die daadwerkelijk worden gered. Als Christus stierf voor alle mensen, stierf hij tevergeefs voor een groot deel van de mensheid. Zijn dood en zijn offer had dan toch maar heel weinig effect. Er zijn heel veel naties die nooit, volkeren, naties in de wereld, die nooit van Christus hebben gehoord. En zelfs waar het evangelie wordt verkondigd en het licht van het evangelie helder schijnt, dan spreekt de heiland, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan, want de poort is eng en de weg is smal die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Broeders, Christus stierf voor zijn kerk. Hij stierf voor de verkorenen, voor hen allen en voor hen alleen. Het was, zegt Boston, Gods bedoeling. Sommigen van het verloren geslacht van Adam te redden tot openbaring van de heerlijkheid, van de uitnemende rijkdom van zijn genade. En voor hen stierf Christus. Leest u maar even ze een en andere plaatsen. Het verordineerd zijn, het verkoren zijn in Christus voor de grondlegging der wereld, enzovoort, enzovoort. Hij wijst ook nog op teksten uit Handelingen, hoofdstuk 13 En er geloofden er zoveel als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. Romeinen 4, Romeinen 5, 1 Korinthe 15 enzovoort, enzovoort. Waardoor wij, zegt hij, er volledig van overtuigd worden dat Christus voor de uitverkorenen stierf. En zo zegt hij dan ergens, wij zeggen niet, Christus is voor u gestorven, maar wij zeggen wel, wij hebben een gestorven Christus voor u. Deze positie treffen we ook aan bij iemand als John Owen, in zijn onovertroffen werk The Death of Death in the Death of Christ, en komt bovendien overeen met onze zo gesmaade Dordtse leerregels. Want dit is geweest, de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood van zijn Zoon zich zou uitstrekken tot alle verkorenen, om die alleen met het rechtvaardigend geloof te begiftigen en hierdoor onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. 2:8. De vraag komt dan natuurlijk op, hoe zit dat nou met die teksten waarin sprake is van het universele, het alles en allen omvattende, de wereld enzovoort. Broeders, wij moeten die teksten toch maar lezen in hun context. Het valt mij nogal eens een keer op dat degene die zo graag contextueel theologiseren, bij het verstaan van de schriften de context nog wel eens een keer uit het oog verliezen. En ik kan natuurlijk vanavond, en ik wil dat ook niet, want ik wil dolgraag naar die aspect van die voorbeden. Ik wil toch bij een paar teksten even de vinger leggen. 1 Johannes 2, vers 2. Johannes 3, vers 16. Daar is de schrift niets onduidelijk. Maar wat is daar nu het probleem? Dit. Als de dood van Christus een verlossing en verzoening is, en het middel om de toorn van God te stillen, zodat zondaren zich niet onder de toorn, maar onder Gods gunst bevinden, als hij dat heeft gedaan voor alle mensen, dan zou iedereen gered zijn. Want het offer van Christus, en dat herhaal ik nog maar een keer, is een daadwerkelijk offer. En neemt daadwerkelijk de zonde en de schuld weg. En wij kunnen in het geheel van de openbaring van God niet zeggen dat hij dat voor alle mensen heeft gedaan. En als wij dan letten op die zogenaamde universele termen die de Bijbel gebruikt, dan moeten wij ons afvragen, algemeen gesproken, of de Bijbel daar, zal ik maar zeggen, toch niet een zekere reductie op toepast. Ik meen dat dat zo is. Denkt u maar eens aan Handelingen 2, de uitstorting van de Heilige Geest, vers 17. Waar staat dat God zijn geest zal uitstorten op alle vlees. Wil dat zeggen alle mensen? Nee. Alle mensen die ooit geleefd hebben en leven zullen? Nee. Of allen die leefden toen deze belofte werd gegeven, ook niet. Wat dan wel? Eenvoudig, allerlei mensen. Mensen van verschillende groepen, oud, jong, jood, heiden. Allen die de naam van de Heere aanroepen. Een ander voorbeeld, wat illustratief toch ook wel, 1 Timotheus 6, waar Paulus schrijft aan Timotheus dat geldgierigheid een wortel is van alle kwaad. En moet je daar dan uit concluderen, is het waar dat geld de oorzaak is van alle kwaad? En dat alle kwaad voortkomt uit de liefde tot het geld? De eerste zonde van de Satan, had die iets met geld te maken? En de zonde van Adam en Eva? Nee, ook toch niet? Gesteld dat ze al geld hadden, ze konden er niets voor kopen. Alles was al van hen, behalve die ene boom. Hoe we dan deze woorden moeten lezen? Allerlei soorten kwaad komen voort uit de liefde tot het geld. En dan het woord wereld, ook een aangelegen punt. Daarbij moeten we ook letten op de algemene uitleg van de Bijbel en niet daartegenin. Er zijn nogal wat mogelijkheden. Job 34, wie heeft hem gesteld over de aarde en wie heeft de ganse wereld geschikt? Matthäus 13, de akker is de wereld. Handelingen 17, waar we van God lezen, dat die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Daar is er sprake van de aarde, de door God geschapen wereld. In de tweede plaats kunnen we bij het woord wereld ook denken aan de mensen. Romeinen 3, dat zij verre, anderszins hoe zal God de wereld oordelen? Alle mensen dus, zonder uitzondering. Johannes 7, indien gij deze dingen doet, zo openbaar uzelf aan de wereld, aan alle mensen. Matthäus 18, wee de wereld van de ergernissen. Dat heeft dus in zich veel mensen, niet alle mensen. Romeinen 1, waar Paulus God dankt door Jezus Christus, voordat het geloof van de Romeinen verkondigd wordt in de hele wereld. En denkt u ook maar aan Lucas 2, die volkstelling, die beschrijving, dat gebod dat uitging van de keizer Augustus, dat de hele wereld beschreven moest worden. Dat is toch duidelijk daar het Romeinse Rijk. Want het brood van God, om nog weer wat te noemen, is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Dat wil dus zeggen, zij die door Gods genade van dit brood eten. Anderzijds Johannes 14, waar het gaat over de geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, omdat ze hem niet ziet en niet kent. En dan is er ook nog sprake van de door en door corrupte wereld. Als Paulus in Galaten 6 roemt in het kruis van Christus en daaraan toevoegt, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Ik zou u nog kunnen wijzen op Johannes 14, Johannes 12, waar de fariseeën zeggen dat de hele wereld Jezus naloopt en dat kan natuurlijk niet alle mensen betekenen. Nou goed, dan lezen wij Johannes 3, 1 Johannes 2... Ik wil graag maar doorgeven, daar beperk ik me maar toe. Want in tegenstelling tot collega Beens heb ik te veel stof, kom ik tot de ontdekking. Ik geef u door wat Calvijn hierbij aantekent. Eerst Johannes 3, want onze zielen hebben geen vredige plaats om te rusten, tenzij zij gekomen zijn tot de genadige liefde van God. Daarom gelijk nergens anders dan in Christus de inhoud van onze zaligheid te zoeken is, zo hebben wij te zien van waar Christus tot ons gekomen is en waarvan hij ons als zaligmaker is aangeboden. En wij moeten goed acht geven op deze dingen, want als het over de oorsprong van onze zaligheid gaat, bekruipen ons door de aangeboren goddeloze eerzucht van onze natuur dadelijk duivelse inbeeldingen van eigen verdiensten. Er is niet zoveel veranderd sinds Calvijn dit schreef. Maar waar het mij dan op met name omgaat is, en, zegt Calvijn, hij heeft hier zo algemeen gesproken, eensdeels, om allen, zonder onderscheid, tot deelgenoot aan het leven te nodigen, anderdeels, om de ongelovigen alle verontschuldiging af te snijden. En met datzelfde doel gebruikt hij het woord wereld. Want ofschoon er in de wereld niets gevonden kan worden dat Gods gunst waardig is, toont hij zich nochtans jegens die ganse wereld genadig, daar hij zonder uitzondering allen tot het geloof in Christus roept, het welk niets anders is dan ingaan in het leven. Maar laat ons bedenken dat al wordt in het algemeen het leven beloofd in Christus aan allen die geloven, toch geenszins het geloof aan allen gemeen is. Want Christus is wel aan allen openbaar voorgesteld, maar alleen de uitverkorenen opent God de ogen om hem door het geloof te zoeken. Broeders, wij komen met Calvijn niet in de impasse. En dit heeft niets te maken met de beheersing van de verkiezing over de verkondiging van het evangelie of over het appel wat in de verkondiging klinkt enzovoort. Zonder onderscheid genodigd tot deelgenootschap aan het leven. Alle ongelovigen worden alle verontschuldigingen afgesneden. in Johannes 2. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Zegt Calvijn, dit doet hij daarbij tot nadere verklaring. Opdat de gelovigen zich wel verzekeren dat de verzoening door Christus verworven tot allen strekt die het evangelie met het geloof aannemen. De mening van Johannes is niet anders geweest dan dit goed der ganse kerk gemeen te maken. Hierom, onder dit woord allen, begrijpt hij de verworpenen niet, maar betekent alleen degenen die mede zouden geloven en die in verscheidene delen der wereld verstrooid waren. Want als dan wordt de genade van Christus waarlijk, gelijk het betaamt, heerlijk gemaakt, als gepredikt wordt dat hij is de enige zaligheid der wereld. En broeders, ik denk dat wij ook hier heel nadrukkelijk de verbinding moeten leggen met het voorafgaande. De voorbeden van Christus, en dat kunnen toch alleen de gelovigen zijn, voor hen is hij de voorspraak bij de Vader. Hij heeft hier, naar het mij voorkomt, op het oog niet alleen de gelovigen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Het schijnt onder de Joden trouwens gebruik geweest te zijn dat men de heidenen noemde de volkeren der wereld. Bovendien was deze waarheid niet alleen bestemd voor de gelovigen in die dagen aan wie Johannes schreef, als aan zijn kinderen, maar ook voor de kinderen onder het oude verbond, alsmede die uit de verschillende landen en volken toegebracht zouden worden, tot aan het einde der wereld. Welke zeer grote schare, zegt Witsius, met recht genoemd wordt met de naam wereld. Dat lijkt mij een zeer plausibele verklaring, zodat door de hele wereld hier niet bedoeld kan zijn alle mensen hoofd voor hoofd. En daar gaat het mij met name om, de Bijbel maakt onderscheid. En de verkondiging maakt daarom ook onderscheid. En daarom wil ik ter afsluiting hiervan op één veelgehoorde beschuldiging nog wat ingaan. Namelijk dat deze positie in tegenspraak is met het ernstige en welmenend aanbod van de genade. Ik acht dat een volstrekte miskenning. Slechts op deze basis te weten de leer dat Christus niet voor alle mensen gestorven is, maar dat het priesterschap van Christus wel open staat voor allen en ieder, hebben wij te verkondigen een onvoorwaardelijk, vrij en volledig aanbod van Christus voor verloren mensen. Wat wordt in het evangelie en in de verkondiging aangeboden? Niet de mogelijkheid van zalig worden, of de gelegenheid om zalig te worden. Wat aangeboden wordt, is heil en zaligheid in Christus. Christus in zijn persoon en werk. Wij verkondigen niet maar de mogelijkheid van zalig worden, maar wij verkondigen, zei ik gisteren al, een volkomen zaligmaker. Christus en zijn volbrachte werk wordt aangeboden. Dat zou niet kunnen als hij de zaligheid slechts mogelijk had gemaakt. Waar dit evangelie komt, met bevel van bekering en geloof, geloof en bekering, komt het tot allen. Ernstig en welgemeend, want het is de belofte van het evangelie dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte alle volken en alle mensen tot wie God na zijn welbehagen het evangelie zendt, zijn evangelie, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. De vraag is dan, hoe kan het evangelie van die volkomen zaligmaker aan allen worden aangeboden, terwijl niet allen behouden worden, terwijl Christus niet voor alle mensen is gestorven? Een voorbeeld, als Paulus in Antiochië komt, Handelingen 13, dan verkondigt hij Christus. Hij doet dat niet aan het adres van sommigen. Hij doet dat aan allen en ieder, zonder onderscheid. En het resultaat ervan, dat werkt God. Er geloofden er zoveel als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. Paulus deed niet anders dan Christus de gekruisigde verkondigen aan allen. Met bevel van geloof en bekering. Christus verkondigen. God, niet Paulus, leidde sommigen tot het eeuwige leven. Het evangelie moet aan allen verkondigd worden. De boodschap moet uitgaan met een laatste ernst. Welke boodschap? Christus stierf voor u? Christus heeft u lief? Dat lees ik niet. Wel lees ik, laat u met God verzoenen. Niet Christus is voor u gestorven. Wel, ik heb een gestorven Christus voor u. De dood van Christus is de enige en volmaakte offerande, een genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardigheid. Genoegzaam, overvloedig genoegzaam, tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Dordtse leerregels 2-3, die overigens, maar dat terzijde, ook inzetten met de verkondiging van het evangelie. Broeders, de verkondiging van het evangelie is zo breed als de wereld breed is. En wij mogen gerust geloven en daarmee beginnen te geloven dat God het meent. Biedt het heil en de volle en de vrije vergeving van al onze zonden in het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat hij het meent. Wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Het voorbeeld, het klassieke voorbeeld uit de geschiedenis vind ik zelf nog altijd. George Whitefield, die daardoor veel heibel kreeg met zijn tegenvoeter Wesley. En die na een reis in Amerika terugkwam en helemaal opnieuw moest beginnen. En die onverkort vasthield aan deze positie. En die daar zijn hele leven in heeft verteerd in de dienst aan Christus. Om mensen te overtuigen en de Christus aan het hart te leggen. Broeders, wij moeten zorgvuldig zijn in ons spreken en preken en schrijven. Als het gaat over de dood van Christus. Dat moet niet gebeuren in algemene termen. Want onnauwkeurig spreken is de grootmoeder van de dwaling. En er is geloof en bekering nodig om te kunnen zeggen, Christus stierf voor mij. Maar dat is geen beperking en geen indamming van het evangelie. Het aanbod is vrij en onvoorwaardelijk en ook niet beperkt. Het evangelie preken we tot allen. Wij weten toch niet wie de uitverkorenen zijn. En wij laten de evangeliedienst daardoor niet beheersen. En wij zetten geen hekwerken om de Heer Jezus Christus in. En werpen geen blokkades op. Maar wij verwijzen ze rechtstreeks naar het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. En wij moeten ervoor waken. Wij moeten ervoor waken dat wij goed en grondig toezien dat de mensen zich niet op oneigenlijke gronden de Christus toe-eigenen. Maar wij moeten er evenzeer voor waken dat wij de mensen niet ophouden om tot Christus te vluchten. Christus, Jezus, de Heere. En hoe dan ook, dat is het laatste wat ik hier zal zeggen. De verzoening wordt beperkt door degene die zeggen dat Christus voor alle mensen is gestorven. Dan is dit de beperking, dat Christus de kloof die er geslagen is door de zonde, de kloof tussen God en mens, dat hij een brug heeft gebouwd die niet af is. En dat ik die brug af moet maken. Als Christus alleen maar de zaligheid mogelijk heeft gemaakt, zei Gresham Machen, ook een van die Princeton men, dan zou het licht voor altijd uit mijn ziel gaan. En hij vervolgt in een preek over 2 Korinthe 5 vers 14, mensen zeggen dat het Calvinisme hard is. Een harde geloofsbelijdenis. En dat de leer van de algemene verzoening daarentegen breed en vertroostend is. Het Calvinisme is enghartig en is streng vanwege de leer van de beperkte omvang van de verzoening. Merkwaardig is het, zegt hij, dat de mensen die leer een vertroostende leer vinden. Ik kan er maar heel weinig troost in ontdekken. Algemene verzoening zonder algemene verlossing is een koude, een sombere leer en neemt de vreugde van het evangelie weg. Als gezegd wordt, Christus stierf voor alle mensen, terwijl niet alle mensen gered worden. Te zeggen dat Christus voor de mensheid stierf en de keus van hen die uit de mensheid worden gered afhangt van hun grotere ontvankelijkheid in vergelijking met anderen, dan beneemt mij dat de vreugde, zegt hij. Wel, dus genoeg. Zomaar ter overweging, in de hoop dat u dat voor uzelf ook overdenkt in verband met de dienst. Zeg ik iets verkeerds? Geef mij een klein beetje troost dat, gezien de beweging in de zaal, er kennelijk nog niemand zit te slapen. Broeders, het priesterlijk ambt van Christus heeft dus het aspect van het offer en ook het aspect van de voorbeden. Christus, die is opgenomen in heerlijkheid, die in de hemel is, om daar plaats te bereiden, om daar voorbeden te doen. Christus die vanuit de hemel al de vruchten, de zegeningen, de weldaden die hij met zijn kostbaar bloed heeft verworven, schenkt. Want al is Christus opgenomen en gezeten aan de rechterhand van zijn Vader, hij heeft de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid niet afgelegd. Net zoals Jozef nog aan zijn vader en zijn broers dacht, zal ik maar zeggen, toen hij aan het hof in Egypte was verhoogd. Christus verschijnt dus in de hemel ten gunste en ten goede van zijn volk. Christus werk, Christus middelaarschap in de hemel. Wat de betekenis daarvan is, die vraag dringt zich aan ons op. Om te beginnen benadrukken we dat Christus zijn volk vertegenwoordigt bij God. Hij is het die nu verschijnt voor het aangezicht van God voor ons. Daar in het binnenste heiligdom presenteert de verheerlijkte zaligmaker zichzelf. Niet om iets voor zichzelf te vragen, want hij is gekroond met heerlijkheid en eer en glorie. Maar als onze vertegenwoordiger, middelaar, om de eeuwige zegeningen te ontvangen die hij in zijn verzonnend lijden en sterven heeft verworven. Hij verschijnt daar in de hemel voor hen die door goddelijke genade één met hem zijn gemaakt. Voor wie hij de dood is ingegaan, is opgestaan, ten hemel is gevaren, de koninklijke gunst en eer en waardigheid waarmee hij is ontvangen, omvat tegelijkertijd hen die één met hem zijn, die in hem zijn. God, Paulus, Efeze 2, heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus. Altijd weer ontroerend, die nauwe verbinding tussen Christus en zijn kerk. Die zo, ja, prachtig wordt vertolkt door de Heer Jezus zelf als Saul door hem wordt gearresteerd. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Die hele nauwe, tere verbinding tussen Christus het hoofd en zijn kerk als het lichaam. Hij is dus onze vertegenwoordiger aan het hof der hoven. Hij presenteert aan God de zaak van zijn kerk. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Hij behartigt de belangen van al de zijnen bij God. Hij kan dat, hij mag dat vanwege zijn gehoorzaamheid en vanwege zijn lijden. Hij is de advocaat. De zaak van Gods strijdende kerk op aarde is bij hem in goede handen. In de tweede plaats is er het aspect van de priesterlijke zegen. Een belangrijke taak van de hoge priester, u weet dat, was zegenen. De goddelijke zegen op het volk leggen. Leviticus 9, u kunt dat daar wel lezen. Nummer 6, de hoge priesterlijke zegen. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen van Israël leggen. En ik zal hen zegenen. Ik noem u Melchizedek, de priester van de Allerhoogste God, de koning van Salem, die Abraham zegende. Allemaal verwijzingen naar de Heer Jezus Christus. Hij zal zegenen die door het geloof kinderen van Abraham zijn. Welke zegen zal hun deel zijn? Er is een fontein geopend in het bloed van Christus. De vergeving van de zonden. Wat houdt die fontein open en doet dat water uit die fontein stromen? Christus voorbeden, Hebreeën 12, 24. Er is de zegen van de roeping tot het heil. De zegen van de aanneming tot kinderen en erfgenamen. Dat de Heer onze dienst aanneemt, broeders. De overwinning over onze geestelijke vijanden. Zij dus die het belang, de zaak van Christus en ons heil tegenstaan. Zonde, wereld, Satan, zijn trawanten. Genade en geestelijke zegeningen om toe te nemen in de genade. Op te wassen dat we nut hebben van de middelen van de genade. In de voorbeden van Christus, in het priesterschap van Christus, ligt de zekerheid, de vastheid, de zekerheid van de volharding. Ligt diepe troost, verlichting, vreugde, antwoord op het gebed. 4, 14, Hebreeën 10, 19, en denkt u ook aan het onvergelijkelijk schone slot van de Heidelberger Catechismus. En u begrijpt, dit is alles te maken met de geest van Christus. Petrus verzekert zijn hoorders op de dag van de uitstorting van de Heilige Geest. Hij dan, door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Christus had dat beloofd, hij had het al verwoord, dat hij de Vader zou bidden en dat hij een andere trooster zou geven en dat die geest zou leiden in al de waarheid. Al die zegeningen, vanaf het prilste begin van het geestelijke leven, tot en met het ingaan in de hemelse eeuwige glorie, het kindschap, de geest getuigd met onze geest, het is alles werk van Gods geest, de geest van Christus. En dan het derde aspect, de voorbeden. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor de zijnen te bidden. 7, vers 24. Broeders Christus, hij offert om zo te zeggen geen sterke roeping en tranen zoals dat op aarde wel het geval was. Christus, hij valt dus niet op zijn knieën. Het is niet een ootmoedige smeekbede. Dat was in de dagen van zijn vlees, toen hij in de gestalte van een dienstknecht was. Dat is nu niet meer zo. Al was hij toen veracht en door de mensen verworpen. De man van smarten en verzocht in krankheid. Zijn gebeden werden door God aangenomen en verhoord zijnde uit de vreze, Hebreeën 5, vers 7. En wie denkt hier niet aan het altijd weer ontroerende hoge priesterlijke gebed waar Christus bidt: Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, want ze zijn uwe, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Ja, zelfs toen hij zich bevond in de zwaarste strijd, toen het de Heere behaagde hem te verbrijzelen, toen hij door de mensen was verworpen en hij de drinkbeker moest drinken, boordevol van de toorn van God tegen de zonde, toen bad hij: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Maar nu bidt hij voor hen in de hemel, in de staat van verhoging. Toen hij zichzelf had opgeofferd aan het kruis, was opgestaan uit de doden en ten hemel was gevaren. Daar oefent hij zijn priesterlijke dienst uit. Hij zet dat voort, die dienst die hij op aarde was begonnen. Hij gaat in de hemel door met het vergaderen van zijn kerk door woord en geest. Hij gaat ermee door, Hebreeën 2 vers 10, om vele kinderen tot de heerlijkheid te leiden. Een buitengewoon belangrijk en noodzakelijk werk. Zo groot en heerlijk is het werk van het zaligen van zondaren, dat het nodig is dat de Heer Jezus Christus ook in de hemel middelaar is. Pleiten, voorbeden doen. Het is een daad van zijn middelaarschap. Want hij legde de menselijke natuur niet af toen hij de aarde verliet. Hetzelfde lichaam waarin hij had geleden, wat was begraven en opstond, in hetzelfde lichaam voer hij ten hemel. Hij verschijnt dus bij de Vader in de hemel voor ons als een die is been van ons been en vlees van ons vlees. Zoals hij kwam, leefde, leed en stierf voor ons, zo ook ging hij de hemel in en verschijnt in onze natuur aan de rechterhand van God. En die voorbede van Christus is allereerst een krachtig bidden. Het gebed van Christus is krachtiger dan al de gebeden. Een gebed zijn. Maar de voorbede van Christus is oneindig krachtiger. Want die is gegrond op zijn offer, op zijn verdiensten, op zijn passieve en actieve gehoorzaamheid. Uit kracht van zijn voorbede wordt alles wat hij heeft verworven door zijn gehoorzaamheid en lijden geschonken. Vergeving en verlossing worden soms toegeschreven aan de dood van Christus, soms aan zijn leven. Want hij verwierf het heil door zijn gehoorzaamheid tot aan de dood. Maar we ontvangen het bezit van deze zaken uit kracht van zijn verschijnen in de hemel. Hij verschijnt daar met zijn eigen bloed, dat een eeuwige verlossing heeft teweeggebracht. En dat bloed, broeders, heeft eeuwige kracht. Het is nog even krachtig als toen het werd vergoten. Het spreekt betere dingen dan het bloed van Abel. Ik kwam een mij nogal aansprekende illustratie tegen van het verschijnen van Christus in de hemel in de geschiedenis van een zekere Amintas. Ik heb helaas geen klassieke opleiding, dus ik ken mijn klassieken niet zo. Al wordt het door verschillende schrijvers, ook bij de Puritijnen, hiernaar verwezen en noemen dit een beroemd verhaal. De man verscheen als advocaat voor zijn broer, die ergens van was beschuldigd en gevaar liep ter dood te worden veroordeeld. En deze Amintas, die had de staat grote diensten bewezen als militair en stond dus heel hoog aangeschreven. Tijdens een van die slagen die hij had gevoerd, was hij een van zijn handen verloren. Hij kwam op de rechtszitting waar de zaak van zijn broer werd behandeld. En hij zei niets. En het enige wat hij deed was zijn arm zonder hand te laten zien. Zonder ook maar één woord te zeggen, voerde hij een welsprekend pleidooi. De rechters spraken zijn broer ogenblikkelijk vrij. En broeders, wij kunnen in dit verband denken aan het laatste Bijbelboek. En ik, Johannes, zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren een lam, staande als geslacht, hebben zeven hoornen en zeven ogen, de welke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn naar alle landen. Christus draagt in zijn verheerlijk lichaam de tekenen van zijn dood en offer. de wonden die hem werden toegebracht op aarde, de wonden vanwege de zonden van zijn volk, zijn om zo te zeggen altijd zichtbaar in de hemel. Christus toont de Vader zijn wonden, zijn doorboorde handen en zegt: Vader, ik wil. En hij doet God weten, zijn wil en verlangen, dat zijn volk al de schatten en gaven die hij heeft verworven, zal ontvangen. En omdat Christus God is, stemt zijn wil volmaakt overeen met de wil en het verlangen van de Vader. Want Christus is de alleen wijze God. Tussen de Vader en de Zoon is er de eenheid. Niet alleen krachtens de natuur, maar ook krachtens de wil. De heiligsten onder de kinderen van God zijn de barmhartigheden waarom zij bidden onwaardig. De Zoon alleen is het waardig. En Christus verlangt niet meer dan hij verdient. Er is geen gebed dat Christus opzendt of opzenden zal, dat niet zal worden verhoord. De Vader hoort de Zoon altijd. De Vader zegt van Christus: Gij zijt mijn Zoon. En de Vader zegt: Eis van mij. En ik zal u geven een geestelijk koninkrijk over al mijn kinderen door de hele wereld. Een kracht om hen te regeren en te redden. En dat is de zaak waarom hij bidt. Krachtig. En die voorbeden van Christus is niet alleen krachtig, die is ook eeuwig. Hij heeft een onveranderlijk priesterschap. Hij is priester in der eeuwigheid. Jezus Christus is gisteren en eeuwig dezelfde. En tot in eeuwigheid. Broeders, wat een liefde. Een liefde van Christus tot verloren zondaren, dat hij leeft om te bidden. Dat hij onze zaak tot de zijne heeft gemaakt. En dat het doel van zijn leven is ons van de ellende te verlossen, ons eeuwige geluk en welzijn. Dat de Zoon van God, oneindig gelukkig zonder ons mensen, zich met ons inlaat. Dat hij naar ons omziet. Het is toch een gegeven dat wanneer iemand van goede naam en faam, iemand die hoog geplaatst is, zal ik maar zeggen, naar ons omkijkt. Daar zijn wij natuurlijk mee ingenomen. Dat zullen we wel herkennen, denk ik. Nog meer als hij voor ons toegankelijk is. Ik denk dat meneer Schalk ook wel eens een keer naar al die ogen Pieten ging en dat hij denkt van: nou, wat mij hier te wachten staat. En als je daar dan een opening krijgt, nou, daar kun je best nog een keer dankbaar voor zijn en ook nog wel mee ingenomen. En dat die desbetreffende persoon zijn invloed aanwendt ten gunste van ons. Als teken van herkenning, als teken van hartelijke verbondenheid. Nou, broeders, ik wil maar zeggen, hoeveel te meer is de Heer Jezus te bewonderen dat hij, de Zoon van God, deze verzekering ons geeft. En wat spreekt daaruit, en daar heb ik geen woorden voor, een weergaloos grote liefde. Dat waar wij maar nietige aardwormen zijn, sprinkhanen in zijn oog. Dit het doel is van zijn leven en van zijn voorbeden, ons werkelijk goed te doen, ons belang te behartigen, ons daadwerkelijk en eeuwig gelukzalig te maken. En dat hij daar zijn leven voor over heeft gehad en dat hij zich niet heeft geschaamd ons zijn broeders te noemen, in die wonderlijke vernedering, God en mens in één persoon, en die nu als advocaat, als pleitbezorger bidt. Niet maar zo af en toe, niet maar in een kort geding, in één of twee processen, of in een bijzonder geval. Hij verschijnt altijd. De grote advocaat. Hij antwoordt op elke beschuldiging. Komt er een zondaar voor God te staan? Ja, Mozes kijkt hem aan, nietwaar? Ook de duivel. Het werk van Mozes is immers aan te klagen, te verdoemen. Het werk van de duivel is te beschuldigen, aan te klagen, te verdoemen. Het werk van Jezus Christus is tussen te treden. Daar leeft Jezus voor. Uit kracht van het offer dat hij bracht. Daarom mogen wij naderen in de naam van de Zoon. Hij beantwoordt al de beschuldigingen die tegen hen worden ingebracht. Steeds maar weer uiteist zijn wil en zijn begeerten. Vader, ik wil en er is geen einde aan zijn liefde. Zodat er dus ook geen einde moet zijn aan onze aanbidding en onze lof op deze hoge priester. Die altijd leeft om te bidden. Nog een aantal dingen ter toepassing in het priesterschap van Christus. In zijn voorbeden ook ligt allereerst een geweldige bemoediging tot geloof en hoop. Dat priesterschap van Christus, broeders, is een vaste grond om te geloven en de zaligheid te verwachten voor hen die door Christus tot God gaan. Hebreeën 6, een anker der ziel, zeker en vast, dat ingaat in het binnenste van het voorhangsel, daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, de hemelse voorbidder. Zijn voorbeden maakt alles zeker en vast. Geen golven of stormen van de gerechtigheid van God, of van het kwaad van de Satan, of van de zwakheid van hen die hier het anker uitwerpen, doet hen dat anker verliezen. Ze zijn veilig, voor eeuwig, omdat Christus altijd leeft om voor hen te bidden. Christus' voorbeden geeft een vaste en een zekere hoop van het volle heil, welke hindernis zich ook maar voordoet. Opwerpt zal worden verwijderd wat nodig is om te beginnen, wat nodig is om door te zetten en wat nodig is om te volharden. Het is er allemaal dankzij Christus voorbeden. Christus en de kracht van zijn Heilige Geest. Die naar God voor de heiligen bidt. Om zijn troostende, verzegelende, vernieuwende, zegenrijke werking te ervaren. Overtuigend en vernieuwend. Geweldige beloften, broeders, staan er in het woord van God, ook in deze Hebreeënbrief opgetekend. De beloften die vastgemaakt zijn in het hartebloed van Christus. In de tweede plaats, de voorbeden van Christus heiligt de gebeden van zijn kinderen. En het spoort ons tegelijkertijd, maar dat is daarin vervat, aan tot volhardend gebed. Telkens weer dat, laat ons dan toetreden tot de troon der genade en te bidden in de naam van de Heer Jezus. Wij hebben toch geen toegang tot God dan alleen door de middelaar en voorspraak Jezus Christus, de rechtvaardige, artikel 26 van de geloofsbelijdenis. En Guido de Bret die had er nog aan toegevoegd. Wij hebben geen toegang tot God net zo min als dorens tot het vuur. En hij verwees daarbij naar Adam en Eva die al bevende bij hem vandaan vluchten. De grootheid van de middelaar, broeders, moet ons niet verschrikken. Wij mogen met vrijmoedigheid toegaan. Christus, zegt Calvijn, heeft de verschrikkelijke glorietroon veranderd in een genadetroon. Toegaan in volle verzekerdheid des geloofs. De Vader aanroepen door Christus Jezus de middelaar. Broeders, ik ga daar niet meer op in, maar verwaarlozen wij onze gebeden niet. En roep daar uw gemeente ook maar toe op. Ik weet geen actueler woord van de Heer Jezus in heel de Bijbel niet dan voor deze tijd. Maar gij ga in uw binnenkamer. En het verwaarlozen daarvan zal te merken zijn. Het luistert hier bepaald nauw. Het volhardende gebed. En als wij niet weten wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, dat zegt Paulus. En wie van ons durft zich met Paulus te meten of te vergelijken, wat zullen wij dan? De Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. De Geest van Christus komt onze zwakheden mede te hulp. Christus heiligt de gebeden. Het is maar een schaamvol voorbeeld, maar misschien hebt u het wel eens meegemaakt met een van uw kinderen, dat ze een bosje bloemen uit de tuin plukten. En dat ze bij u kwamen en zeiden, dat is voor mama. Maar het was natuurlijk geen potje, want er zat allemaal onkruid in en ze hadden allemaal maar zo'n beetje bij elkaar gebonden. En dat je dan als vader dat onkruid er wat uithaalt en het bosje wat fatsoeneert en zegt van hier heb je het, geef het nu maar aan mama. Elk beeld gaat mank, ik weet dat wel, maar u begrijpt het wel. Christus heiligt de gebeden. Hij reinigt ze. Hij zuivert ze uit kracht van zijn verdiensten. Openbaring 8 natuurlijk. En er kwam een andere engel en stond bij het altaar, hebbende een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden van alle heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen ging op van de hand van de engel voor God. En broeders, dan zijn daarop de verzoekingen, de beproevingen. God is krachtig bevonden en hulp in benauwdheden. Christus, de grote hoge priester, en ik heb lang naar dat woord zitten kijken uit de Hebreeënbrief, is in alle dingen verzocht geweest, gelijk als wij, doch zonder zonde. Broeders, wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. In alles verzocht geweest. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. Christus werd als priester, als hoge priester, verzocht. En ik vind dat een ontzaggelijk moedgevende zaak. Noem elke verzoeking maar die Gods kinderen moeten doormaken. En ze zullen het ondervinden in de eenheid en gemeenschap met hem, dat Jezus Christus met die verzoeking verzocht is geweest. Dat hij dat doorleden heeft. Het kan zijn dat we mensen tegenkomen in ons pastoraat die eraan twijfelen of ze wel een kind van God zijn. En wie zijn eigen hart ook maar een klein beetje kent, zal het niet herkennen. Christus weet daarvan, hij wist er alles van. U kent toch de Bijbel, Matthäus 4, indien gij Gods zoon zijt, en nog een keer, indien gij Gods zoon zijt, twee keer die vraag. Die verzoeking van de duivel in zaken het kindschap, het zoonschap van Christus. Hij weet daarvan. Ja, zegt u, maar ik word zo vaak verzocht door indirecte zaken, om indirecte middelen te gebruiken, om uit de moeite te raken waarin ik mij bevind. Hij weet daarvan. Hij had honger. Zeg dat deze stenen broden worden. Dat zei de duivel tegen hem. Ja, maar ik word soms verzocht tot de wanhoop toe. Zou Christus daar wel van afweten? Wat zei de duivel tegen Christus? Werp uzelf neerwaarts van de tinnen van de tempel. Ja, maar ik word verzocht met zulke verschrikkelijke gedachten die ik niet graag uit zou spreken, dat niet eens durf, huiveringwekkend, wat er soms in mijn hart naar boven komt en wat mijn gedachten kan beheersen. Ik denk dat dat niet bij één van Gods kinderen het geval is. Ik kan me alleen maar diep schamen dat zulke blasfemische gedachten opwellen en leven in mijn hart. Christus, broeders, hij is in alle dingen verzocht geweest, net als wij. De duivel zei tegen hem, toen hem toonde al de koninkrijken van deze wereld en al hun heerlijkheid. Al deze dingen zal ik u geven, indien gij neervallende mij zult aanbidden. Huiveringwekkende blasfemie, dat de Heer Jezus Christus, God, te prijzen tot in eeuwigheid, de God van glorie en heerlijkheid en majesteit, zou neervallen voor de duivel en hem aanbidden. Wat een verzoeking. Wat zal ik zeggen? Hij is in alle dingen verzocht geweest, net als wij, doch zonder zonde. Broeders, wij mogen aan alles wanhopen, vooral aan onszelf. Maar wanhoop nooit aan Christus. En denk nooit dat Christus er niet van af weet. Of dat Christus er geen raad mee weet. Wij mogen in ik weet niet welke beproevingen komen. Ons leven mag in de smeltkroes geworpen worden. En dat we nergens meer een weg zien. En dat je de macht en de kracht van de duivel aan den lijve ervaart. Die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En wat heeft hij het broeders op de dienaren van het evangelie gemunt? Hoor het woord van Christus. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En ik denk naar analogie van de openbaring aan Johannes dat Christus zijn dienaren houdt in zijn rechterhand. Dat hij zelfs een apart plekje in zijn voorbeden heeft voor zijn trouwe dienaren op deze aarde. In het strijdperk van het leven. En dat het toch is de vrucht van de voorbeden van Christus. De vrucht van de gerechtigheid als wij erdoor geoefend worden. Wij zijn heiligheid die lachtig zijn. En dan ook, en daar wil God toch ook deze conferentie weer voor gebruiken. De trage handen en de slappe knieën worden opgericht. Rechte paden voor onze voeten, opdat het geen kreupel is. Niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Daarom, broeders, tenslotte in de dienst van Christus, geen trage handen en geen slappe knieën. U kent het devies van William Carey, de grote zendeling in India, schoenmaker. Verwacht grote dingen van God en doe grote dingen voor God. Is hij het niet waard? Het priesterschap en de voorbeden van Christus vormen een krachtige aansporing om voor hem te leven. Broeders, zal hij in de hemel leven voor ons, bidden voor ons, en zullen wij niet leven voor hem? De liefde van Christus moet ons dringen, bezielen, in de brand zetten, ons hele leven voor hem te besteden. Ja, ik weet wel, er is nogal wat waaraan wij moeten sterven voordat we leven voor hem. En dat wij moeten offeren ons werelds, vleeselijk, zelfzuchtig belang, onze vleeselijke en wereldse begeerten, neigingen, daden, die moeten gekruisigd worden, ook ons domineesvlees. En wij moeten zorgvuldig toezien, broeders, in hoeverre wij gestorven zijn, gekruisigd zijn. Daar hebben wij onze handen vol aan. Want naar de mate wij sterven aan alles wat van ons is, naar die mate zullen we Goden leven. Zullen we onszelf, de Heere en zijn dienst toewijden. Om in alles niet onszelf, maar de Heere te bedoelen. Niet mensen te behagen, maar hem. Hem toewijden onze kracht, onze tijd, ons leven. Neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En u kent wel de uitleg van de derde bede van het Onze Vader in de onvolprezen Heidelberger. Geef toch, dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, gehoorzaam zijn, opdat al zo een ieder zijn ambt, zijn beroep, zo gewillig en trouw mag bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Dat is toch de eer van engelen, om gewillig voor de Heere te leven. En ze wachten toch op zijn wenk en zijn wil. En zijn altijd bereid. En als wij dat niet zijn, en als wij niet van harte gewillig en bereid zijn, dan zijn we als slaven, die al zuchtende en met grote tegenzin hun werk doen. Het is toch, broeders, een heerlijk leven, als we leven tot eer en glorie van Christus. En zijn dienst is toch, ja toch, een voortreffelijke dienst. En is toch met niets anders op deze wereld te vergelijken. Dat klemt nog te meer, daar Christus gewillig en vrijwillig alles deed en doet. Hij deed en hij doet alles uit vrije genade, naar het welbehagen van zijn wil. En dat terwijl er geen noodzaak voor was. Hij was oneindig gelukkig zonder ons. Hij had ons niet nodig. Welk voordeel zou hij aan ons behalen? Nog een keer, is hij het dan niet waard? Hij die zichzelf heeft opgeofferd, zijn leven gegeven, dat wij ons leven in zijn dienst besteden, al slijten wij daar dan misschien aan en worden wij er misschien door verteerd. Wat zou dat? In het priesterlijk ambt van Christus, in offer en voorbeden, hebben we het meest krachtige motief om ootmoedig met de Heere te wandelen. Heel dicht bij de Heere te wandelen. De Heere te dienen in voorspoed en in tegenspoed, in vreugde en in verdriet. Om hem al de dag blijven verwachten, wakend, biddend, volhardend, trouw. Broeders, de God nu des vredes, de grote herder der schapen door het bloed van het eeuwige testament uit de doden heeft weergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat ge zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we samen danken. Heere onze God, kom ons stamelende stotteraars die we zijn te hulp, om uit te zeggen de dank en de aanbidding en de lofprijzing. U bent dat waard. U bent dat eeuwig waard. En het mag ons vertroosten dat hoe dan ook gij aan uw eer zult komen. Maar Heere, wilt u ons daar dan ook voor gebruiken om uw lof te verkondigen? En laat de kracht van Christus rijkelijk in ons wonen door de werking van uw Heilige Geest, opdat wij allen, ambtsdrager of geen ambtsdrager, dat beeld van Christus mogen vertonen en in zelfverloochening en kruis dragen, volgen, Christus volgen, de alleen wijze God, de volkomen zaligmaker voor allen die door hem tot u gaan. Heere, neem dan in Christus naam onze dankzegging aan voor deze dag, voor deze avond. Maar vooral heb dank voor de grote gave van uw Zoon, die kwam uit het hooggebergte van uw welbehagen, die goddelijke liefde, en die nu aan uw rechterhand zit en die voor ons bidt. Uw rechterhand is hoog verheven des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. En u zij daar eeuwig voor gedankt, houdt door haar kracht Gods kerk in stand. En daarom zullen wij leven en niet sterven en de grote daden van u vertellen. Beziel ons, Heren, gort ons aan, neem ons mee en draag ons, ook als we misschien er tegen opzien om straks weer naar huis te gaan en het dienstwerk weer aan te vatten. Wij kunnen daar als een berg tegen opzien. Wilt u geven dat wij mogen gaan in de kracht die u verleent? En doe het ons geloven. En doe er ons ook iets van beleven, dat het niet gaat om ons, maar om u. En dat de zaak van u in de meest veilige handen liggen. Twee doorboorde handen die u, o Heere Jezus, toont aan de Vader. Altijd hoort. Amen. Broeders, zullen wij zingen Psalm 118. Ten slotte. Verheven des Heeren sterke rechterhand. Aarzel even om iedereen wel thuis te wensen, want ik bespeur dat de collecte nog niet gehouden is. En dat zou toch ontzettend jammer zijn. Ik neem aan dat mensen graag nog wat willen geven. Ik dank u voor het geduld dat u vanavond hebt opgebracht. Ik wens u al een wel thuis en van harte een goede nacht.